Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business. Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En daaronder valt natuurlijk ook oplossingen vinden voor bijvoorbeeld het netcongestieprobleem. En dan het liefst een proces zonder CO2-uitstoot dat breed inzetbaar is voor industriële toepassingen. De tijd van het hokjesdenken over gas, elektra of warmte is wel een beetje voorbij. De nieuwe trends zijn systemen die opwek, conversie, opslag en levering van energie bij elkaar brengen. Daarvoor is nieuwe technologie hard nodig. Die is er, die komt er. En zo wordt er gewerkt aan opslag met batterijen, warmte, zonthermie of waterstof. Maar ook nieuwe oplossingen voor netcongestie, zoals een eigen distributienetwerk of eigen netstations, hoor je nu regelmatig voorbij komen. De manier om onze energievoorziening geleidelijk, integraal, hybride en vooral slim te maken. Ik ga er in deze uitzending van Let's Talk Business over in gesprek met Jelmer Peilman, directeur en medeoprichter van Novar, en Jeroen Jansen, consultant en projectmanager bij Repowered. En tevens projectmanager van het prestigieuze H2 Hollandia project. Een innovatief waterstofproject dat plaatsvindt bij zonnepark Vloeivelden Hollandia in Nieuwbuinen, Drenthe. En dat zich richt op de productie van groene waterstof door middel van zonne-energie. We gaan terugkijken en vooruitblikken op dit vooruitstrevende en ambitieuze project en bespreken hoe de waterstofmarkt er over 5 jaar uitziet. Volop innovatie dus in dit uur van Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Fabienne de Vries.
Ja, en de heren Jelmer en Jeroen, hartelijk welkom alle twee.
Dankjewel, goedemorgen.
Bedankt. Jelmer en Jeroen, dat zijn wel een beetje een bekkenbreker zo met die twee J's. Laten we eens even gaan kennismaken met jullie. Beginnende bij Jelmer, directeur en medeoprichter van Novar.
Ja.
Marktleider op het gebied van groene energiesystemen.
Ja.
Hoe lang bestaat Novar?
Nou, Novar bestaat nu 10 jaar. We zijn ooit begonnen als Solarfields, een projectontwikkelaar van grondgebonden zonneparken. En in die 10 jaar zijn we geëvolueerd naar een bedrijf dat nu groene energiesystemen aanbiedt. Systemen met allerlei technieken, zoals je net beschreef tijdens je inleiding.
Ja, en die grondgebonden parken, dan moet ik me dus weilanden voorstellen waar zonnepanelen op liggen.
Ja, dat zijn inderdaad die weilanden. Soms zie je ze wel langs de kant van de snelweg. Grote velden vol met zonnepanelen waar heel veel duurzame stroom wordt gemaakt.
En was dat dan voor het tijdperk dat mensen dat op huizen hadden? Dat we het eigenlijk de lucht in gingen tillen?
Nou,
Dat neemt natuurlijk heel veel ruimte in beslag.
Het neemt ruimte in beslag. Heel veel zou ik niet direct willen zeggen. Maar 10 jaar geleden zijn we hiermee begonnen. En toen hadden mensen op hun huizen hadden ze wel zonnepanelen liggen. Nog niet in de hoeveelheid zoals nu. En ook dat is in de afgelopen 10 jaar hard gegaan. Maar 10 jaar geleden waren er geen zonneparken in Nederland. Je zag ze als je door Duitsland naar het zuiden reed. Dan zag je ze daar wel eens langs de kant van de weg. Maar in Nederland was er eigenlijk niks. En wij dachten, ja, dat moet eigenlijk ook wel in Nederland kunnen. Ja, want ja, wat in Duitsland kan en er is hier ook veel behoefte aan groene stroom. Nou, die zonnepanelen die deden het wel op de daken van de huizen. Dus wij dachten, we kunnen daar ook wel velden mee ontwikkelen. Nou, dat zijn we gaan doen. En al snel vonden we een paar projecten waar we mee aan de slag konden. En vanaf daar zijn we dat gaan uitbouwen en steeds meer velden gaan doen.
Ja, en als je dan zegt projecten waar we wat mee konden gaan doen, dan bedoel je dat met de zonne-energie die opgewekt is, je dat kon gaan leveren aan iets of iemand?
Ja, nou, kijk, in eerste instantie leveren die zonnepanelen, die parken leveren stroom via het net en dan via een energiebedrijf aan eindgebruikers. Okay. En dat kunnen consumenten zijn en dat kunnen bedrijven zijn.
Ja.
Wat we tegenwoordig steeds meer zien is dat door de netcongestie die je ook al benoemde, we niet meer via het net al die stroom kunnen leveren aan de gebruikers, maar dat we steeds meer rechtstreeks gaan leveren aan gebruikers.
Ja, precies. Dus dat is inderdaad het probleem. De netcongestie is een overbelastheid van het net,
ja,
waardoor ja, dan kan je heel veel energie hebben, maar het kan niet meer door de aderen stromen als het ware.
Ja.
Heel even nog over jouzelf, want wat is jouw achtergrond? Waar, hoe ben jij hiermee?
Ja, hoe ben ik terechtgekomen?
Ingezeld? Hoe ben je ingezeld?
Nou, ik heb ooit gestudeerd, Groningen gestudeerd, hartstikke leuk. En toen een paar jaar voor de overheid gewerkt en dan snel in de consultancy terechtgekomen, waar ik veel overheden adviseerde op het gebied van duurzame energie. Dus ik geef beleidsprogramma's, deed evaluaties en al dat soort dingen. En wat ik toen zag is dat er best wel heel veel ambitie is. In Europa, in Nederland, bij provincies, gemeentes, op allerlei overheidslagen wil men van alles. Maar 10 jaar geleden was er nog niet zoveel. Er waren wat windparken, maar dus nog helemaal geen zonneparken. En dat schreef ik wel allemaal op in die beleidsprogramma's. Nou, het zou goed zijn als er een zonnepark zou komen en als er iets met wind gedaan zou worden. Toen dacht ik, ja, als consultant kan je daar opschrijven, maar daar is de energietransitie natuurlijk nog niet zo mee geholpen. Nee. Je moet gewoon gaan doen. En praktisch als we zijn, zijn we aan de slag gegaan en gewoon gedacht, laten we gewoon beginnen. Laten we kijken of we ergens een zonnepark kunnen realiseren. En toen we er eentje zo'n beetje wat opgestart hadden, dachten we, dat kunnen we ook nog wel op een andere plek. Ja. Dus zo zijn er steeds meer plekken gekomen.
En ga jij nou aan op het ondernemerschap hierin? Of heb jij ook echt een verbinding met die hele energietransitie en de innovatie daarin?
Ja, nou beide. Ik vind het ondernemerschap is hartstikke leuk. Hè? Want je ziet zo'n heel bedrijf groeien en bouwen. En allemaal enthousiaste mensen die samen met ons dat allemaal doen. Maar de oorspronkelijke trigger, de echte drive, was ook wel echt de duurzaamheid daarbinnen. Hè? Want ik geloof wel echt dat we die, dat we die energietransitie nodig hebben. En daar sta ik dus heel ideologisch achter. En ik vind het dus ook echt fantastisch dat we nu met allerlei projecten bezig zijn die daar aan bijdragen en die echt zorgen voor een betere wereld.
Ja, je gaf aan dat je in Groningen gestudeerd hebt. Werd dat daar al, want het is echt een beetje een nieuwe tijds mindset van de ondernemer van nu en zeker de jongere ondernemers. Hmm. Dat is bijna een soort logica. We gaan zo ook kennis maken met jou.
Ja,
Jeroen zit helemaal te trappen. Ja, ik wil graag. Ja, kreeg jij dat al vanuit Groningen mee?
Nou, kijk, Groningen is van oudsher wel een energieregio. Hè? Er werd ooit veen gewonnen, maar we kennen het natuurlijk met name van het gas en alle gas wat daar uit de grond is gehaald. Dus er is wel heel veel energiebedrijvigheid in Groningen. En vanuit het consultancybedrijf waar ik ooit werkte, is toen ook Energy Valley bedacht. Dat heet nu de New Energy Coalition. En dat zijn allemaal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven die van alles met energie willen. Dus ik zat wel heel erg in een omgeving waar heel veel over energiebedrijvigheid werd nagedacht.
Ja.
Dus de voedingsbodem was goed.
Zo. Precies. Groningen hebben jullie gemeen, want Jeroen, jij bent van Repowered en
klopt.
Projectmanager dus ook op H2 Hollandia. Gaan we het later over hebben. Eerst even over jou. Ook in Groningen gestudeerd, niet elkaar kennende daarvan, geloof ik.
Nee, dat is een iets andere generatie, denk ik, toen ik in Groningen studeerde.
Ja, want wat heb jij gedaan daar?
Ik heb energiewetenschappen gestudeerd en uiteindelijk toen ook in contact gekomen met toen nog Solarfields, nu natuurlijk Novar, als student toen nog. En uiteindelijk gaan werken voor Repowered en ook daar bij Repowered mijn afstudeerscriptie gedaan ooit over waterstof. Dus eigenlijk redelijk in hetzelfde veld blijven werken.
Nou kan ik me voorstellen dat als je 4 bent en je bent je Lego die je voor Sinterklaas hebt gekregen in elkaar aan het zetten bent, dat je niet kan bedenken, ik wil later iets met energie en een transitie en daaraan bijdragen.
Nee, klopt.
Wanneer is dat zaadje geplant bij jou?
Ja, dat is op zich wel een grappig verhaal. Ik ben begonnen met biomedical engineering als bachelor. En toen heb ik een jaar een bestuursjaar gedaan tussen mijn master en mijn bachelor bij een hockeyclub. En daar was ik een beetje voor het eerst een beetje kennis gemaakt met energie. Dus ik heb gekeken naar onze energierekeningen. Kunnen we niet iets doen met zonnepanelen? Toen ben ik wat gaan rekenen aan de profielen die we hadden op de locatie daar. En uiteindelijk een zonnepanelen op het dak gerealiseerd. Toen dacht ik, hé, dit vind ik eigenlijk heel erg leuk. Ik zie mezelf niet echt in de medische sector, maar dit spreekt me eigenlijk wel aan. En toen ben ik begonnen met de master energiewetenschappen om daar eigenlijk op door te leren.
Ja, wat bijzonder. Dus als rechterhand van de penningmeester moest er meer budget voor de feestjes gecreëerd worden. Dus hoe kunnen we op de energierekening besparen?
Ja.
en zo is het gekomen.
Ja, en dan vanuit duurzaamheid natuurlijk ook. Dat was een van onze pijlers. Dat was voor het eerst dat toen een beetje op de agenda kwam. In 2018-19. Nou, als sportvereniging hou je met heel veel dingen bezig. Maar duurzaamheid had nog niet op de agenda gestaan. Nee. Dus leuk dat we dat toen voor het eerst konden doen. En dan kom je al gauw over energie te praten natuurlijk.
Ja, ja mooi. Uiteindelijk ben jij Repowered daar gaan werken?
Daar gaan werken, ja. Ik ben gewoon werknemer.
Wat is dat voor een bedrijf?
Ja, we zijn als Repowered, focussen we ons op het thema energieflexibiliteit. Dat zie ik een beetje als het missende puzzelstukje in de energietransitie. We hebben het heel veel over de opwek van hernieuwbare energie. Maar uiteindelijk moeten we zorgen dat die opwek op het juiste moment ook op de juiste plek terecht kan komen in ons energiesysteem. En daar focussen we ons op bij Repowered. Eigenlijk is het voornaamste waar we ons mee bezighouden is het slim aansturen van de systemen die er zijn. Dus het slim aansturen van de opwekinstallaties. Het slim aansturen van bijvoorbeeld een vraag naar energie. Dus zorgen dat de energie op andere momenten wordt verbruikt. En ook kijken naar wat ligt er tussen vraag en aanbod in energie. Dat is eventueel opslag van energie. Dus dan kijk je bijvoorbeeld naar batterijen of naar opslag in moleculen zoals waterstof.
Ja.
En dat is waar we ons bij Repowered mee bezighouden op verschillende manieren.
Als je het hebt over energie en dus de flexibiliteit ervan, dan kan ik je volgens mij wel volgen als je zegt van nou dat je het inderdaad daar waar het nodig is en daar waar het niet nodig is opslaan en daar waar het nodig is op het juiste moment wel in voorraad hebben of kunnen gebruiken. Is het zo dat als je energie, is het misschien een kinderlijke vraag, maar kan energie in kwaliteit afnemen als je het opslaat?
Nou, het is niet zozeer in kwaliteit afnemen. Het is net al even genoemd, congestie beperkt eigenlijk de uitwisseling van energie, omdat op bepaalde momenten de vraag heel hoog is en op andere momenten het aanbod heel hoog is. En omdat het op verschillende momenten is, sluit het eigenlijk niet zo goed aan. Dus we zien nu, we willen allemaal naar een duurzaam energiesysteem. Er wordt steeds meer zon, steeds meer wind ontwikkeld. Alleen zijn er nog steeds momenten dat er én geen zon is en geen wind is. En dan gaan nog steeds de gasturbines aan in het systeem. En eigenlijk wil je zorgen dat die zon en wind, die overschotten die we hebben op sommige momenten, dat we die kunnen opslaan en op een ander moment kunnen inzetten. En dat kan je opslaan, is daar één oplossing voor. Maar je kan het ook converteren naar een energiedrager zoals waterstof.
Ja.
Je kan ook kijken naar de opwekkant of je dat misschien dat je de opwek ook af en toe wat wil uitzetten omdat er te veel is. De belasting op het net wat verlagen. Misschien kan je je vraag wel verplaatsen naar een ander moment. Dus dat zijn allemaal knoppen waar je in het hele systeem eigenlijk aan kan draaien.
Ja, en als ik mag aanvullen, maar eigenlijk gaat niet de kwaliteit van energie achteruit, maar je hebt wel verlies, zeg maar, wanneer je gaat omzetten. Dus wanneer je van elektriciteit waterstof maakt, dan kost dat energie. Dus uiteindelijk je energieinhoud die je in de waterstof hebt, is ietsje minder dan de hoeveelheid energie die je had voor die tijd.
Ja, precies. En op het moment dat je het, wat is het verschil dat als je het opslaat in een batterij die je ergens hebt liggen, of het omzet in waterstof? Dat voelt eigenlijk economisch minder interessant, ondanks dat waterstof een energiedrager en verplaatser
zeker,
is.
Zeker. Ja, nou, als je het, moet het niet te technisch maken, denk ik nu al. Dat komt straks wel. Maar als je energie opslaat in een batterij, dan verlies je ook al wat. Dus dan dat raak je kwijt in de batterij aan warmte bijvoorbeeld. Meestal is dat je ongeveer 85% van de energie die je in een batterij stopt er ook weer uit kan halen. En bij waterstof ligt dat echt een stuk lager. Het voordeel van waterstof is dat het molecuul zelf ook waarde heeft. Het kan ook als grondstof functioneren in de industrie. Het kan als brandstof functioneren. En je kan het ook weer terug omzetten naar elektriciteit. Ga je dat doen, dus dan zet je elektriciteit om naar waterstof en weer terug. Dan haal je uiteindelijk iets van 40% van je energieinhoud.
Dan wordt het echt een soort cradle-to-cradle product.
Ja, zo zou je het kunnen noemen. Uiteindelijk is de veelzijdigheid van waterstof zorgt ervoor dat het nog steeds heel interessant is in heel veel sectoren en heel veel locaties om het wel te doen. Maar als je het puur hebt over energie kort opslaan en dan direct weer als elektriciteit kort opslaan en weer naar een elektrische afnemer brengen, dan is een batterij in principe efficiënter.
Ja, precies. Dus het is toch wel even handig hoor, om even dit kleine natuurkundige
zeker
lesje te hebben. Voor
is heel belangrijk.
Voor als je er niet zoveel vanaf weet. Even toch de visie van de markt op dit moment. Waar staat het in de hele ontwikkeling? We zijn al jullie zijn al 10 jaar bezig. Zonnepanelen bestaan al iets langer.
Ja.
Als we het hebben over energie en, nou ja, misschien eigenlijk wel gewoon waterstof. Waar zitten we? Is het kinderschoenenwerk nog? Of zijn we al een beetje aan het puberen? Of is het al volwassen en moeten we echt gewoon opschalen?
Ja. Nou, misschien kijk, als je even wat breder naar het energiesysteem kijkt, en dan kan Jeroen misschien straks iets meer over waterstof zeggen. Zeg maar als je wat breed naar het energiesysteem kijkt, en je zei het eigenlijk ook al in je inleiding, dan zijn we van een centraal gescheiden energiesysteem. We hadden elektriciteit en gas, was een strikt gescheiden, werd centraal opgewekt via grote leidingen. En uiteindelijk heel decentraal net kwam het bij de mensen thuis. Zeg maar. Dat keren was waar binnenste buiten. Dus die centrale opwek die wordt steeds minder. En we gaan op allerlei plekken in Nederland allemaal kleine energiefabriekjes maken. Een zonnepark, een windpark, een biogasinstallatie. En dat moet via dat kleine net zeg maar, allemaal bij de mensen thuis komen.
Ja, maar de afstand is wel korter.
Afstand is korter. Dus als je het lokaal kan gebruiken, hartstikke handig. Hè? Want dan heb je dat, dat grote energienet niet nodig. Maar wat we zien is dat zeg maar, ook die markten in elkaar over beginnen te vloeien. Dus vroeger had je een warmte- en een elektriciteitsmarkt. En dat was strikt gescheiden. Nu worden veel huizen worden elektrisch verwarmd. We koken steeds meer elektrisch. We gaan elektrisch rijden bijvoorbeeld. En dat ging vroeger allemaal op gescheiden typen van energie. Maar dat vloeit in elkaar over. En dat wordt eigenlijk één groot hybride systeem.
Dus heel concreet, als ze nu een nieuwe woontoren bouwen, dan zit daar al een warmtepomp en een waterstofbatterij, opslag en dergelijke in verwerkt.
Nou, een warmtepomp wel, denk ik. Hè? Want als je nu een nieuwe woontoren bouwt, dan krijg je geen gasaansluiting meer. Dus we verwarmen niet meer op gas. Er zetten misschien wat laadpalen erbij, zodat die auto's elektrisch kunnen laden. Dus het wordt veel meer elektrisch gedreven allemaal. En daarmee maken we warmte en maken we mobiliteit en daar komen
mogelijk,
we op,
zeg maar. Ja.
Ja,
misschien goed om dan over te gaan op het waterstofgedeelte. Op dit moment nog niet in die appartementen natuurlijk. En het is ook maar de vraag of dat een goede toepassing is voor waterstof, voor verwarming. Kijk, op dit moment wordt er gigantisch veel waterstof gebruikt al in Nederland. En Nederland is daarin ook echt een van de grootverbruikers.
Want waar wordt het nu wel voor gebruikt?
Het wordt nu gebruikt in de industrie als grondstof. Veel gebruikt om methanol, ammoniak voor te maken. Eigenlijk kunstmest maken. Raffinaderijen wordt het veel gebruikt. En het gaat dan voornamelijk, waar we het nu over hebben, we hebben het over waterstof algemeen. Maar het gaat vooral over hoe je de waterstof gaat produceren. De waterstof die nu wordt gebruikt is allemaal grijs geproduceerd, noemen we het dan. Dus er is een mooi kleurenschema aan verbonden. Maar het betekent eigenlijk dat je er CO2 uitstoot. Dat het verbonden is aan het produceren van die waterstof.
Ja, dus even voor mijn beleving, hoe ziet waterstof eruit? Is dat een stof, is dat een water?
Dat is een gas.
Een gas.
Een gasvormig molecuul. En het is H2. Dus je hebt H2O, dat is water. Als je daar het zuurstofatoom vanaf knipt, dat kost energie. Dus vandaar dat je ook wat energie verliest als je dat doet. Dat is de groene manier van productie. Als je het grijs produceert, dan knip je eigenlijk een gasmolecuul op. En dan komt er CO2 vrij.
Ah.
Op dit moment wordt er al gigantisch veel waterstof gebruikt. Dat is ook niet altijd even bekend. Maar dat is allemaal grijs geproduceerd. Dus met een proces waarin aardgas wordt opgeknipt. En dan komt er CO2 vrij. Ja. En als je dus nu kijkt naar hoe ziet de waterstofmarkt eruit. Dat is 99,9% allemaal grijs geproduceerd. Er is eigenlijk nog geen groene waterstofmarkt op dit moment die echt impact maakt in het energiesysteem. Maar daar willen we natuurlijk wel graag naartoe.
Ja, en dat is waarom H2 Hollandia in het leven is geroepen als project. En daar gaan we het zo over hebben.
Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
En dat doen wij verder met Jelmer Peilman en Jeroen Jansen. Allebei nauw betrokken bij het project H2 Hollandia in Drenthe. Ligt dat? Ja. Althans, dat daar vindt het grootste zonnepaneel. Hoe zeg ik het nou?
Park.
Zonnepark. Oké, okay, zonnepark. Hoeveel vierkante meter of hectare hebben we het over?
Nou, de goede vraag.
Hoeveel voetbalvelden?
Ja, bijna 200 voetbalvelden. Kijk. 150, 200 voetbalvelden.
Wauw.
Dus het is een. Kijk, laat ik even wat vertellen over het zonnepark en de geschiedenis van het zonnepark. We hebben daar op een gegeven moment een plek gevonden. Op de plek waar AVB vroeger, dat is een aardappelzetmeelfabriek, vroeger vloeivelden had. En dat zijn grote waterbassins, zou je kunnen zeggen, met dijkjes eromheen. Binnen die vloeivelden hebben we een zonnepark gerealiseerd. En eigenlijk met het idee dat als je daar binnen die dijken een zonnepark bouwt, dan zie je dat niet vanaf de buitenkant. Hè? Dus het is in één keer heel mooi landschappelijk ingepast. En tegelijkertijd kunnen onder die panelen kan nog steeds water worden gebergd. Nou, en die vloeivelden van oudsher, ja, AVB is een heel grote aardappelzetmeelfabriek. Dus dat zijn gigantische velden, echte voetbalvelden achter elkaar vol. En daar hebben we helemaal een constructie in gebouwd met heipalen en overspanningen, waar dan uiteindelijk die zonnepanelen zeg maar bovenop liggen. Zodat we nu een zonnepark hebben gerealiseerd waar volgens mij 288.000 zonnepanelen liggen. Waar een stad als, noem eens wat, Assen bijvoorbeeld, het ligt in de buurt, we helemaal van stroom kunnen voorzien.
Ja.
Dus dat is...
En maakt het dan uit dat die panelen laag bij de grond zitten of hoog? Is daar een verschil?
Nee, dat maakt niet zoveel uit. Nee, het is, je hebt het voornaamste verschil zeg maar, tussen een oost-west opstelling en een zuidopstelling. En dat is meer de oriëntatie naar de zon.
Ja.
En bij dit project hebben we een combinatie van beide gebruikt. Omdat we boven die waterbassins heel goed oost-west kunnen bouwen. En op wat stroken daarnaast meer zuid. Maar daardoor krijg je een hele mooie energiemix. Waardoor het... Ja, het energieprofiel noemen we dat, over de dag meer gelijkmatig wordt. Dus we produceren meer gelijkmatig over de dag, waardoor we veel optimaler van de netaansluiting gebruik kunnen maken. En dat is ook wel een bijzonder aspect zeg maar, van dit project, dat we de stroom afvoeren via een bestaande aansluiting van AVB.
Okay.
Dus die fabriek die heeft er gewoon een grote kabel liggen. En over diezelfde kabel, daar voeren wij de stroom
af. Ja, want die fabriek die is dicht. Die bestaat niet meer.
Ja, de fabriek is nog volop in productie.
Maar die heeft dus een gigantisch overschot dan aan energie.
Hoe zou ik het zeggen?
Althans, die gebruikt maar een klein beetje.
Ja, en kijk, wij voeren via dezelfde kabel stroom af. Ja. Waar zij dat ook langs doen. Maar de fabriek is met name in de winter heel actief. En wij zijn met name in de zomer heel actief. Dus We hebben echt gezocht van hoe kunnen we nou samen zo goed mogelijk die kabel gebruiken. Ook weer vanuit dat hele netcongestie.
Wou zeggen, als die fabriek dat niet meer zou doen, dan denk ik dat de gemeentes daar voor akkers, zouden willen hebben.
Ja, het is wel heel landelijk gebied daar, moet ik zeggen hoor. Dus dat valt mee. Maar we konden het dus heel mooi landschappelijk inpassen. En we konden gebruik maken van die aansluiting van AVB.
Waar gaat die energie dus naartoe? Die gaat dan via die kabel.
Ja.
Hebben jullie daar opslag ook?
Nee, op dit moment nog niet. Maar dat is wel een interessante vraag. Kijk, die kabel die heeft een bepaalde dikte. En dus kunnen we een bepaalde hoeveelheid stroom door die kabel heen sturen. Maar we maken met het zonnepark meer energie dan dat er door die kabel heen kan. Gebruikt AVB een deel. Maar ja, we houden nog steeds stroom over, wat we eigenlijk gewoon weggooien. En toen we daar zo met dat zonnepark aan het uitrekenen waren, hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk doen? Ja, hielden we nog steeds een stuk over, wat eigenlijk zonde is, wat je eigenlijk ook zo goed mogelijk zou willen inzetten. En dat was eigenlijk het moment waarop we dachten, we moeten dat ook nuttig gebruiken. En dan denk je, ja, dan is waterstof misschien wel een interessant idee om dan een electrolyzer naast het zonnepark te plaatsen. Zodat een deel van de stroom van het zonnepark naar die electrolyzer kan en dan kunnen we daar waterstof mee maken. Dus we hebben eerst het hele zonnepark ontwikkeld. Alles aangelegd, al die panelen neergelegd. Het park mooi geopend. En vervolgens zijn we gestart met het project van de electrolyzer.
Ja, en dat waterstof is wel weer over land te verspreiden.
Ja, kijk, waterstof kan je op verschillende manieren afvoeren. Maar zoals we het hier doen, is we maken de waterstof. En dat wordt samengeperst in gasflessen, grote tubes. En die komen op een vrachtauto te liggen. En met die vrachtauto wordt het gewoon weggereden.
Ja, precies. En dan daar ergens weer ergens anders gebruikt. Dat H2 Hollandia, dat is een apart project. Dus dit gaat over het zonnepark en dergelijke. Waarom werd dat in het leven geroepen? Wat is het en waarom moest het er komen?
Ja, eigenlijk wat Jelmer net vertelt.
Het overschot?
Dus er is een overschot aan energie op die locatie. Dus je gaat kijken, wat kan je daarmee doen? Er is ook een andere partij op die locatie actief. Dat is Avitech. Dat is een grote aannemer in het noorden. Zij hebben veel zware voertuigen. Bijvoorbeeld trekkers, shovels, hijskranen. Allemaal van dat soort voertuigen. Het is best moeilijk om van diesel naar elektrisch te gaan voor die zware voertuigen. Ze hebben nu een aantal trekkers die al op waterstof rijden. En eigenlijk kwam opeens toen een overschot aan energie en een vraag naar waterstof samen. En het resultaat is, moeten we niet waterstof gaan produceren van die overschotten om eventueel in te zetten in de lokale vraag die er is.
Ja, en die zonnepanelen, die zag je dus al in de rest van Europa. Hoe zit dat eigenlijk met het waterstof? Zijn wij daar nu voorloper in?
Nou, op dit moment staat er nog heel weinig. Dus dan hebben we het even specifiek over groene waterstof. Dus de productie van groene waterstof uit hernieuwbare energie, dat is, gebeurt nog heel weinig. Eigenlijk bijna niet vergeleken met de grijze waterstof.
Want waarom is dit groen?
Dit is groen omdat dus de zonne-energie direct wordt gebruikt om de waterstof te maken. Dus wat ik net zei, dat watermolecuul, ja. Dat wordt eigenlijk opgeknipt door middel van de zonnestroom. En daar hou je dan duurzame waterstof hou je dan over. En op die manier is er dus geen uitstoot en kan je het dus echt groen noemen.
Ja, oké. Okay.
Ja, dus dat is eigenlijk even in het kort hoe het project is ontstaan. En dan ga je natuurlijk kijken naar hoe kan je dat op een goede manier op elkaar afstemmen. Dus dat overschot, dan moet je een systeem gaan bouwen. Hoe groot moet dat systeem zijn? Dus daar zijn we ongeveer 3 jaar geleden mee begonnen. Dus Novar samen met Avitech als investeerders in het project. En daar was ik dan ook vanaf het begin bij begonnen.
En dan zeg je, hoe groot moet het zijn? En wat heb je dan, wat zie je dan voor je?
Ja, dus dan gaan we eigenlijk kijken naar hoeveel energie is er beschikbaar. En hoeveel, nou natuurlijk ook ruimtelijk moet je kijken, wat kan je inpassen en hoeveel vraag is er. En uiteindelijk zijn we uitgekomen op een bepaalde schaalgrootte waarin nou eigenlijk alle elementen goed bij elkaar samenkomen. Je toch een bepaald volume kan halen, dat het ook financieel interessant wordt, dat je een bepaalde schaalgrootte hebt, dat je daar wat voordelen uit kan halen. En zo zijn we op een 5 megawatt installatie uitgekomen waar je bijna de helft van de overtollige stroom uit het zonnepark effectief kan gebruiken. Zo. Dus normaal wordt dat weggegooid. Maar op dit moment kunnen we dat dus om gaan zetten. Of op dit moment, als het project straks staat, kunnen we dat gaan omzetten naar waterstof.
En je zegt, als het project straks staat, want dat is dus nog niet, het is nu nog in de voorbereidende fase.
Klopt, ja. Ja, eigenlijk is het een beetje de vooravond van het investeringsbesluit. Dat gaat in oktober volgen. We zijn nu druk bezig met het afronden van de laatste contracten. Er zijn allerlei belangrijke.
En dat betekent dat je dus eigenlijk door berekeningen en data en dergelijke nog bezig bent met dit is forecast, dit is wat er gaat gebeuren. Ja. Dan komt de investering.
Ja.
En dan gaan jullie dat volgend jaar uitrollen.
Ja, er is al een vergunning. Dat is wel heel belangrijk om te zeggen. Dat is al een tijd geleden hebben we al een vergunning aangevraagd. Want het systeemconcept hebben we echt al een tijd geleden vastgesteld. Toen is er een vergunningsprocedure doorlopen. Hebben we natuurlijk veel met de buurt ook gepraat van wat gaat hier komen. Hoe werkt dat allemaal? Dus die vergunning, dat vergunningsproces is heel goed verlopen. En uiteindelijk ga je dan door. Oké, we moeten nu een partij vinden die alle installaties gaat leveren, die het gaat bouwen. We moeten een afnemer vinden en contracten afsluiten. Dus we hebben die partijen geselecteerd. We zijn nu bezig met het afronden van de contracten.
Ja, want hoe voelt dat dan voor jullie? Jullie zijn hier dus echt in eerste instantie de opstart van zo'n zonnepark. Waarbij je eigenlijk bijvoorbeeld deed, we gaan straks te veel hebben. Wat gaan we daar dan mee doen? Maar goed, laten we het eerst maar eens neerleggen allemaal. Kijken of het allemaal werkt. Vervolgens, is het zo dat je te veel hebt enzovoort? Dan gaan jullie dus dat project met die koppen bij elkaar met Avitech. Ja. Heb je het goed op papier, goed uitgewerkt. Alle berekeningen kloppen. Investeringsronde. Ja. De gemeente werkt mee. Hoe voelen jullie je nu in deze fase van de wedstrijd?
Ja, het is natuurlijk spannend, maar wel heel veel vertrouwen. Als je ziet hoe al deze partijen die net allemaal even voorbij kwamen, ook met de lokale overheden. Als je ziet wat voor positieve reacties we krijgen op het project en ook vanuit de omgeving, vanuit de buurt. Ook met de partijen die straks de spullen gaan leveren, die de waterstof gaan afnemen. Ja, iedereen is heel enthousiast omdat dit echt een nieuwe stap is in de groene waterstofmarkt.
Ja.
Dus dat geeft heel veel energie en dat motiveert enorm. Om het
geeft ook weer energie.
Ja, precies. Ja.
Nee, ja, dat is het ook. Hè? Het geeft ontzettend veel energie zoiets. Want nu gaan we gaan zo bouwen. Bouwen is de mooiste stap. Zeg maar, want we zijn al 3 jaar bezig. Het is 3 jaar papier. Ja, Excel sheets, contracten, papier, stapels.
Die zijn stieren
overleggen.
Die klaarstaan om die arena in te gaan.
We willen nu gewoon bouwen. Hè? We willen dat ding in real time zien.
En kan het dan ook al qua regel en wetgeving de grens over? Is het dat of is het puur voor eigen gebruik, voor eigen land?
Je bedoelt de waterstof? Of
straks als we voorbij die electrolyzer zijn en we hebben dat groene waterstof in de gastanken.
Ja.
Mag je dat dan zomaar ook al Europees breed distribueren?
Nou, het mag zeker. Maar dat is niet per se heel logisch natuurlijk. Als je zo'n trailer, wat net al werd beschreven met die flessen, als je die vol hebt met waterstof, dan wil je zo dichtbij mogelijk naar een afnemer zoeken. Ja. Dus de afnemer die, van de waterstof, die gaat waarschijnlijk lokaal afnemers verzamelen om daar de waterstof naartoe te brengen. Kijk, als je zo'n tube trailer hebt gevuld, zo wordt het genoemd, een tube trailer, en je gaat er 300 kilometer mee rijden. Ja, dat kost natuurlijk vrij veel geld. Dus dat gaat allemaal boven die prijs op van je waterstof. Dus waarschijnlijk wordt er in de regio worden er voornaamste afnemers gezocht. En onze afnemer heeft daar dus ook echt vertrouwen in. Want die wil ook wel committeren aan het project en voor de afname. Omdat hij vertrouwen heeft in de afnemers in de regio. Ja. Dus uiteindelijk zal die waterstof ook echt in de regio beschikbaar worden gemaakt.
En is dit dan voor jullie en ook voor Novar een soort commerciële prototype om uiteindelijk ook dit soort projecten elders te gaan planten.
Ja, dat is precies wat het is, inderdaad. Kijk, er wordt al jarenlang heel veel gepraat over waterstof. Hè? En dat is een grote belofte. Waterstof gaat een soort oplossing in die hele flexibiliteitsmarkt zijn. En bij Novar denken we dan van, dat is mooi. En dat geloven we ook wel. Maar ja, we moeten dan wel heel goed snappen hoe zo'n waterstofsysteem in elkaar zit. Hoe dat werkt. Hoe kom je tot zo'n systeem? En als het er eenmaal staat, hoe opereer je dat dan? Vandaar dat we hebben gedacht, we moeten gewoon iets neerzetten. Middelgroot systeem. Hè. 5 megawatt is wel groot van wat er op dit moment in Nederland is. Maar voor wat er in de toekomst komt, wordt het nog groter, denk ik. Maar wij hebben gedacht, we zetten een pilot neer. En dan gaan we daar ontzettend veel van leren. We hebben nu in deze aanloopfase heel veel geleerd over al die contracten en al die technische specificaties en dergelijke allemaal. En ik weet zeker, als het straks staat en het werkt, of het werkt niet, hè, dan gaan we daar ook weer heel veel van leren. En daarmee snappen we heel goed van, hoe bouw je nou een electrolyzer en hoe zorg je ervoor dat die zo optimaal mogelijk waterstof produceert. Ja. Dat is iets wat we, dat hebben we ook met batterijen gedaan in het verleden. Dat hebben we met een Sonthermie project gedaan in het verleden. Met een grote solar carport. Dus dat is wel, dat vinden we echt hartstikke leuk om te doen. Zeg maar nieuwe, innovatieve technieken gewoon neerzetten.
Ja, daar zijn ongelooflijk veel lessen uit voortgekomen. En beslissingen waar je misschien achteraf dacht van, hey, dat hadden we anders gedaan. Of dit werkt wel, dit werkt niet. Ja, dat gaan we dus wel horen.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
We hadden net even inderdaad over het zonnepark. Een ontzettend grote hoeveelheid energie die daar ook opgewekt wordt. De electrolyzer die daarnaast geplaatst kan worden. Zodat de verplaatsing en de verdeling eigenlijk daar in de buurt een oplossing is voor de netcongestie. Dus
overschotten. Ja.
Ja, en de overbelasting van dat net.
Ja.
Inmiddels al een tijdje onderweg. Er wordt gesproken over een kip- en een ei-situatie. Dus de vraag en aanbod, dat daar natuurlijk die balans in moeten vinden. Want is er op dit moment meer vraag dan aanbod of andersom?
Ja, dat gaat dus een beetje gepaard. Vandaar dat ook de kip-ei-situatie wordt genoemd. Dus was er eerder een tekort in de vraag of is er eerder een tekort in aanbod? Want je gaat natuurlijk niet produceren als je niet zeker weet dat er een afnemer is. Mm-hmm. Maar ja, de afnemer gaat geen waterstofvrachtwagen kopen als die niet zeker weet dat hij kan tanken. Dus dat is een beetje de padstelling waar we nu in zitten in de groene waterstofmarkt. En met dit project proberen we dat in ieder geval in de regio Noord wat te doorbreken door die waterstof beschikbaar te maken. Dat doen we dus samen met partners die daar ook echt vertrouwen in hebben en dus ook echt hun nek durven uit te steken om hiervoor te gaan en vertrouwen hebben in die lokale markt dat die op gang gaat komen. Dus vandaar dat inderdaad dat kip-ei-verhaal proberen we hiermee eigenlijk te doorbreken. Maar daar heb je wel partners voor nodig, zoals een goede afnemer.
Ja, dat. En jullie hebben inmiddels een vergunning. Maar staat de overheid daar verder? Was dat een moeizaam proces of staan ze erop open?
We worden ontzettend gesteund door de overheden met dit project. En in het vergunningstraject al door de gemeente. We hadden natuurlijk een goede relatie vanuit het zonnepark mee. Dus we kenden de mensen goed. Avitech is ook een bedrijf dat heel lokaal goed geborgd is. Dus we hadden snel goed contact met de gemeente over dit project. Die hebben ons ook heel, was hartstikke nieuw voor ze, zo'n electrolyzer. Maar ze hebben ons supergoed geholpen om die vergunning te krijgen.
Misschien een eerste les, want je zei het al even, als het gaat over lessen. Als je in een vroeg stadium van zo'n project, hebben we eigenlijk alle betrokken partijen, alle lokale overheden aan tafel gezet. Ons plan verteld en iedereen de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen of om opmerkingen te plaatsen. Dus dan heb je het over de veiligheidsregio, de gemeente, de provincie, het waterschap, de omgevingsdienst. Eigenlijk alle partijen die er iets van kunnen vinden van de overheid hebben we aan tafel gezet van nou, dit is ons plan. Denk met ons mee. Hoe gaan we dit proces inrichten? En dat is denk ik een hele belangrijke les. Absoluut. Dat heel belangrijk is geweest
dat
voor
dat
hele
proces. Dat je dus al die partijen proces vanaf het begin af aan gewoon exact meeneemt in het hele ontwikkelingsproces. Ja, ja en, want en dan heb je ook de juiste vragen gelijk goed te pakken.
Ja. Ja. En niet al als er al heel veel staat, maar helemaal aan het begin. Ja. Voordat het concept nog is vastgesteld, laten we eerst
dit
samen
is het
kijken
idee
naar het idee.
Exact. Juist, exact. Dus niet al een plan presenteren, maar vooral het eerste idee. Zijn er beslissingen waar jullie in het traject tot nu toe echt van wakker hebben gelegen? Dat je dacht, oh, hoe gaan we dit oplossen?
Ja, ja, kijk.
Meerdere.
Ja, want kijk, het is allemaal heel innovatief, dit project. En met name ja, qua techniek, maar ook qua financiering, is het ja, iets wat nog niet eerder in Nederland zeg maar, zo gedaan is. En dat maakt dat je ja, rondom die techniek goed moet nadenken van ja, wat zetten we bij elkaar? En hoe gaat zich dat ja?
Want is het dan spannend? Is het dan spannend om geld te verliezen? Is dat om er een business case van te maken die goed verkoopbaar is?
Ja, ja, dat ook. Hè. Want je moet goed rekenen van ja, hoeveel geld stop ik erin en wat krijg ik uiteindelijk uit? En voor hoeveel geld kunnen we die waterstof verkopen? Hoeveel geld moeten we eigenlijk hebben om uiteindelijk die techniek ook weer terug te kunnen verdienen? Dus dat is best wel een, ja, een ingewikkeld
spel. Het vraagt heel veel coulance ook van de mensen met die inderdaad, wat jij net zegt, hun nek uitsteken.
Ja. Ja, ja, ja.
Ja, kijk, je bent in zo'n pioniersproject. Je bent toch op zoek naar bepaalde vastigheden, bepaalde zekerheden. En die zijn er gewoon nog heel weinig in de markt. Als je gaat praten met partijen die zo'n elektrolysesysteem kunnen leveren. Nou, dat kunnen ze doen. Maar het afgeven van garanties dat die in zo'n breder systeem, want dat is dus een elektrolyzer, een compressor, die ook de waterstof dan comprimeert en dan in de tube trailers laat
ja,
gaan.
Ja, wie gaat dat maken?
Ja, dat zijn dus verschillende partijen waar we nu bijna klaar zijn met de contractonderhandelingen. Oh ja. Maar dat wordt een heel mooi noordelijk consortium waarschijnlijk van partijen die zowel de echte systemen maken als het daar gaan bouwen en installeren. Maar uiteindelijk, als je het wil financieren, moet je ook bepaalde zekerheden en garanties hebben. En dat is heel ingewikkeld, omdat het allemaal zo nieuw is.
Ja.
Dus dat is echt pionieren, maar niet alleen binnen het project, maar ook met de partijen die we nodig hebben, die het gaan leveren, die het gaan afnemen.
Ik snap dat je daar wel eens een slapeloze nacht over hebt.
Ja, ja dat vindt wel eens plaats. en je moet uiteindelijk met z'n allen vooral besluiten dat je het echt wil doen. En daardoor ook af en toe nou, even een stapje buiten je comfortzone zetten. Om toch voor elkaar te krijgen dat je elkaar kan vinden in het midden. En dat is wel een heel lang proces geweest. Maar
zijn er dingen die jullie eigenlijk in het proces anders hadden willen doen?
Nou, misschien wel willen, maar de vraag is of dat kan, zeg maar, in het proces. Want we hebben heel veel geleerd, zeg maar, terwijl we hiermee bezig zijn.
Waardoor je ook kon bijsturen op dat moment.
Ja, wel ja, moesten bijsturen ja, op dat moment. Ja, want toen we begonnen, nou, we wisten wel iets van waterstof. Hè. We snapten wel een beetje in de electrolyzer, maar eigenlijk veel te weinig om ten opzichte van wat we nu weten. Dus gedurende die 3 jaar, ja, dan kom je allerlei problemen tegen. En dan denk je, nou, hoe gaan we dit nou weer op zien te lossen? Weet je, dat je denkt, geen idee. Maar uiteindelijk ja, is voor elk probleem toch wel weer een oplossing. En nou, dan kom je weer een stapje verder. En soms ga je een paar stappen terug. Maar dan, nou, okay, en dan herpakken we ons weer. En dan gaan we
en
toch maar weer door.
En waar kijk je dan? Is dit er ergens in Europa? Kijk, kan je afkijken ergens? Waar halen jullie goed de kennis vandaan?
Ja, er zijn wel een aantal projecten. Er is ook één project in Friesland. Dat is wat kleiner. Maar die hebben een vergelijkbaar systeem uiteindelijk gerealiseerd. Dus daar ga je natuurlijk mee praten. Nou, die kan je ook eventueel als adviseur inhuren in bepaalde processen. Dus we hebben daarin wel echt geprobeerd om de kennis die er is op te halen. En vervolgens dan ook proberen die kennis weer uit te dragen waarom we ook hier zitten. Want uiteindelijk willen we niet alleen dat dit project straks lukt, maar dat ook andere projecten ervan gaan leren. En dat we ook laten zien dat het ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. En uiteindelijk ja, moet je die kennisuitwisseling, dat moet constant plaatsvinden. En daar moet je constant voor openstaan ook. En dat hebben we in het hele proces wel constant gedaan om ja, te zorgen dat je wel dat je het wil niet nog een keer hoeft uit te vinden als er al dingen staan.
Wat is even nu de agenda? Want de laatste handtekening onder de contracten met samenwerkende partijen om het te gaan produceren en neerzetten, die ja, staan er en te gaan installeren. Ja. Dat moet ergens, de productie moet ergens van die electrolyzer en die compressor moet in oktober gaan starten.
Ja, dus de contracten die worden nu echt afgerond. Dat is een hele, nou goed, dat is een lang proces geweest. Maar de laatste plooien worden gladgestreken op dit moment.
En is het dan al feest?
Nou, dan, ik denk op het moment
dat we wel
een soort tussenfeestje.
Als ik wat zo'n tussenfeestje.
Ja, even tussenfeestje. Dan moeten we wel even tussenfeestje.
Drink wel even een biertje dan.
Ja. en dan worden alle spullen daadwerkelijk besteld. Want je kan natuurlijk nog geen spullen bestellen. Dan ga je een commitment aan. Dan moet je al een investeringsbeslissing hebben genomen.
En dat komt uit China of Azië?
Nee, dat ligt dus even aan de leverancier. Maar in principe wordt alle spullen die worden in het noorden van het land komen ze vandaan. Er zijn natuurlijk componenten die komen inderdaad uit andere delen van de wereld. Maar we hebben echt een noordelijk consortium nu gevonden waarin we dat allemaal lokaal kunnen leveren.
Ja. Ja.
En uiteindelijk bestel je dan alle spullen en dan duurt het waarschijnlijk nog 1,5 jaar voordat het systeem staat en draait en getest is.
Oh wauw, zo lang nog.
Ja. Dus we richten eigenlijk op begin 2026 dat de eerste waterstof ook echt geproduceerd wordt. Maar het moment dat de eerste schop in de grond gaat, dat is al wel reden voor een feestje. Want heel veel projecten die bereiken dat stadium eigenlijk niet.
Nee. Wauw.
Ja.
En als we nou kijken naar... Want dit is allemaal zo innovatief. Waterstof, dat is dus een oplossing.
Mm-hmm. Groene waterstof.
Groene waterstof.
Ja. Nou ja, dat was echt de buzzword de afgelopen tijd. Zeker. Maar dan is groene waterstof de next step.
Ja. Ja, en als we alle grijze waterstof die we nu gebruiken, dus alle aardgaswaterstof die we nu gebruiken, willen omzetten naar groene waterstof, ja, dan hebben we nog heel veel van dit soort projecten nodig.
Ja, nou is het dus het zonnepark gaat dit helemaal doen. Wat is voor Novar de volgende stap?
Nou ja, we zijn druk bezig met het opstarten van vergelijkbare projecten. Dus we hebben nu een aantal projecten die min of meer kopiëren van wat we hier bij dit Hollandia project doen. En we zitten te kijken naar, kunnen we dit ook op grotere schaal doen? Dit is een 5 megawatt electrolyzer. Ja, daar kan je ook een nulletje achter zetten. En kunnen we dan ook een 50 megawatt electrolyzer doen? En misschien uiteindelijk nog wel groter.
Ja.
Als je kijkt naar de hoeveelheid waterstof die er nu wordt gebruikt en die er voorzien wordt in het systeem, ja, dan hebben we echt veel grotere systemen nodig dan dit.
Ja.
Ja, misschien wel goed om onderscheid te maken. Dus er zijn natuurlijk heel veel grote plannen. Grote waterstofinstallaties direct gekoppeld op wind op zee. Vooral voor de 5 grote industrieclusters in Nederland.
Ja.
Dus dat is echt de centrale waterstofproductie, noem ik het maar even. En dit is dan eigenlijk onderdeel van het decentrale systeem. Dus eigenlijk de partijen die buiten die grote clusters vallen, maar die wel graag waterstof willen gebruiken of moeten gebruiken, omdat ze niet anders kunnen verduurzamen. Omdat elektrificatie bijvoorbeeld niet kan. En juist voor die decentrale kant van de waterstofvraag, de groene waterstofvraag die op gang begint te komen, dat is waar nog wel heel veel potentie ligt en waar je ook die decentrale uitwisseling van energie dus in kan faciliteren.
Ja, en daar, dan komen we eigenlijk weer een beetje terug bij die netcongestie aan het begin. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die nu niet kunnen uitbreiden of niet kunnen invoeren omdat er die netcongestie is.
Ja.
Dat is, heel veel ondernemers hebben daar veel zorgen over. En dus wat wij proberen of wat we doen zijn lokale energiesystemen maken waarmee we die bedrijven kunnen helpen om toch wel de benodigde energie te hebben.
Ja.
Dus of we zetten een zonnepark naast of een zonneding op het dak of misschien hebben we ook waterstof nodig om uiteindelijk de warmte te kunnen leveren. Of we gebruiken de stroom uit het zonnepark om een e-boiler te voeden. Dus wat we doen is lokale, decentrale energiesystemen bouwen waarmee we bedrijven kunnen helpen. En dit is een van de voorbeelden daarvan.
Ja, prachtig. Wat hebben jullie nog nodig? Wat is er, welke belangrijke beslissing staan jullie nu voor?
Ja, goed. Ik denk de investeringsbeslissing die nu wel echt heel dichtbij is, dat is een hele mooie mijlpaal waar we naartoe werken. En daarna is het natuurlijk ook heel technisch gaat het worden. Het systeem moet gebouwd worden, het moet allemaal getest worden. Dus daar hebben we heel hard de partijen voor nodig die we nu, waar we nu de contracten mee afsluiten. En voor de andere projecten is er natuurlijk wel iets van een visie ook nodig om te kijken waar het wel en niet geschikt is om dit soort systemen te bouwen. Ook om in die vergunningsprocedures toch een goede standaard aanpak te gaan. Tot een standaard aanpak te gaan komen om die procedures goed te laten verlopen. Dat is in dit geval heel goed gelukt. Maar dat kan dus op andere plekken kan dat ook weer moeilijker zijn. Dus dat zijn wel stappen naar andere projecten die we hopelijk kunnen maken met deze lessen die we hebben geleerd.
Ja. Super helder verhaal. Er is werk aan de winkel. Het heeft nog een spannend randje. Maar het is rete innovatief. En ik wens jullie er ontzettend veel plezier en succes mee. Ja, dat het maar heel snel mag gaan uitrollen. In elk geval in de rest van Nederland. En wie weet nog daarbuiten.
Laat het hopen.
Ja, zeker. Nou, tot zover deze Let's Talk Business. Je hoorde Jelmer Peilman, directeur en medeoprichter van Novar. En Jeroen Jansen, consultant en projectmanager bij Repowered en ook bij H2 Hollandia. Heren, ontzettend veel succes. Hou ons op de hoogte hoe het allemaal ontwikkelt.
Ja. Nou, graag gedaan. En mooi dat we hier konden zijn.
Bedankt voor het luisteren.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.